Welkom bij Einde aan de Duisternis, de podcast. Voor iedereen die van dichtbij een depressie meemaakt. Als een gezinslid worstelt met sombere gedachten en moeite heeft met het leven, dan heeft dat op jou veel impact. Mijn naam is Desiree Tonino en in deze podcast neem ik je mee in mijn ervaringen als moeder van een depressief kind. Ik laat je zien wat ik heb geleerd om jou te kunnen helpen. Hartelijk welkom bij deze nieuwe aflevering van deze podcast. Dit keer heb ik het interview voor je met Stijn Voortman, cognitief gedragstherapeut. En hij behandelt regelmatig mensen met een depressie. Daar stel ik hem wat vragen over en ook over wat je kunt doen als je vermoedt dat iemand een depressie heeft.
Nou, wat fijn dat je hier aan mee wilt werken, Stijn.
Nou ja, nou graag. Ik werk heel graag aan mee. Dus wat mij betreft, ja. Shoot. Kom maar op.
Oké, fijn, dank je. Ja. Krijg je veel met depressie te maken in je werk als psycholoog?
Ja, en ja. Meer dan dat je soms in het begin denkt.
Mm-hmm. Ja.
Dat wil zeggen met depressieve klachten. Het is lang niet altijd een depressie, hè, volgens de DSM-5, mm-hmm. Maar wel met depressieve klachten.
Ja, oké. Okay. Wat is dan het verschil tussen depressieve klachten en
depressieve echte stoornis?
Ja,
kijk, depressieve klachten kennen we eigenlijk allemaal wel.
Ja.
Je kunt je een beetje somber voelen of je merkt dat je concentratie alle kanten uit is. Dat zijn allemaal voorbeelden. Maar op een gegeven moment, als je een optelsom kunt maken, mm-hmm. En ik voel me somber en ik voel me futloos en ik heb nergens zin in en ik denk wel eens, weet je wat, ik stop ermee met het leven, het is allemaal het zo, en ik heb concentratieproblemen en. Op een gegeven moment kom je op een punt dat je volgens de klassificatie, de DSM-5, kunt zeggen, dit noemen ze een depressieve stoornis.
Ja, oké.
Okay. Dus dat is eigenlijk het verschil.
Ja, want ik herken wel wat je zegt. Iedereen heeft wel eens een keer depressieve gedachten of een dag dat het tegen zit. Je hoort ook wel eens van, iedereen is wel eens een beetje depressief. Het is een beetje...
Een dipje.
Hè? Ja, een dipje. Maar het is echt, die optelsom, dat is belangrijk om het echt een depressieve stoornis te kunnen noemen.
Ja. Eigenlijk wel. Zeker als je het over de klassificaties hebt, kun je jouw stempel depressieve stoornis leggen, dan is dat wel waar het over gaat.
Ja, oké, okay, duidelijk. Ja. En hoe behandel je dat dan als psycholoog of als therapeut? Hoe ga je daarmee op?
Dat kan op verschillende manieren. Zelf, ik ben cognitief gedragstherapeut, dus dat is mijn de bril waar ik door kijk. Dus mm-hmm. Als ik iemand met een depressie voor me heb zitten, dan zie ik al heel snel sombere gedachten.
Ja,
vooral heel veel irrationele gedachten. Okay. Ik zie terugtrekken, passief gedrag, mm-hmm. inactief worden.
Ja.
Gedrag.
En
ik zie de emotie, dus het depressieve gevoel, schaamte, zit ook wel schuld, dat soort emoties willen ook wel eens erbij komen, verdriet. Dus dat is wat ik snel zie. En je kunt met CGT, met cognitieve gedragstherapie, kun je depressie relatief gezien best wel aardig behandelen.
Oké. Okay.
Het is nog steeds niet al weg. Ik geloof dat we 60% zo resultaat kunnen boeken, dus er is nog wel wat winst te behalen. Maar op zich kun je het best wel aardig behandelen. In ieder geval op de korte termijn kun je het best wel aardig behandelen. Okay. Het is niet de enige. Er zijn nog een paar andere manieren om depressie zelf te behandelen.
Mm-hmm.
Ja, en dan heb je natuurlijk de situaties waarin de depressie, depressieve klachten of de depressie wel aan de hand zijn. Maar eigenlijk overschaduwd worden iets anders. Bijvoorbeeld persoonlijkheidsproblematiek of angst.
Ja.
Iemand die ook bang is en die de hele tijd maar niet meer buiten komt. Ja, dat leven wordt heel klein. Dus dan zie je vaak dat op een gegeven moment ook leidt tot allerlei depressieve klachten.
Ja, precies. Ja, ik heb er uiteraard veel over gelezen. Dus wat je zegt, dat herken ik wel. Van dat het uiterlijk lijkt het een depressie, maar het kan eigenlijk ook iets anders zijn.
Ja, trauma.
Ja, bijvoorbeeld. Dus dat het eigenlijk een uiting is van een ander probleem wat eronder ligt.
Ja.
En dat is natuurlijk wel lastig om daar in alle gevallen bij te komen, denk ik.
Ja, dat hoeft overigens ook niet in alle gevallen. Okay. Op het moment dat je met iemand in gesprek gaat, dan kom je er op een gegeven moment achter waar het zwaartepunt ligt.
Mm-hmm.
En dat kan zijn de depressie. Dat kan in veel gevallen, is dat zo. Maar ja, het kan ook best zijn dat... Ja, het is heel veel depressieve klachten, maar ik ben toch vooral bang.
Mm-hmm.
Of ik merk dat ik toch vooral zit met... dat ik maar niet loskom van wat ik in het verleden heb meegemaakt.
Ja, precies. Ja,
en dan kun je het ook onderuit. Dan is die depressieve kleur... vloeit voort daaruit. Dus als ik daar iets in zou kunnen veranderen, dan zou die depressieve kleur ook moeten gaan verminderen. Of moet de kleur een andere label gaan krijgen.
Ja, mooi gezegd.
Wat lichter.
Ja, mooi gezegd met die kleuren inderdaad. Dat is heel beeldend. Ja. Dat,
Zeker, ja, nou ook wel.
Ja. Ja, want het is ook best wel een vaag begrip eigenlijk, hè, depressie. En als je er een beetje handen en voeten aan kunt geven, dan wordt het vaak wel duidelijker.
Ja, ja. Dat is ook waarom die labels, kijk, ze zijn, we hebben ze. En het is een beetje om dezelfde taal te kunnen spreken. Maar het zegt ook niet zo heel veel.
Ik bedoel, nee.
Je kunt je hebt 10 mensen die allemaal een verschillende vorm van depressie, allemaal een verschillende combinatie van die eigenschappen en noemen het allemaal een depressieve stoornis.
Ja, dat is ook zo.
Dus je wil weten, wat is dan bij jou nu juist hetgene wat jou zo somber maakt? Waardoor je dan weer vanuit dat CGT-perspectief, welke gedachten heb je dan over jezelf of de wereld? Waardoor je door het terugtrekken raakt. Hè?
Mm-hmm. Ja, ik herken dus ook wel een beetje.
Dat wil je weten.
Ja, precies. Ik herken ook wel een beetje met autisme. Er wordt ook wel gezegd van, iedereen heeft daar wel een beetje van. En als je een autist kent, dan ken je één autist. Je kent niet alle autisten. Dus ook met één depressief iemand, het is voor iedereen weer verschillend hoe zich dat uit en hoe het te behandelen is. En wat het beste werkt. Ja. Mm-hmm. En medicatie ook, dat hoort er vaak ook bij, hè, bij depressiebehandelingen.
Ja. Vaak wel. Niet altijd, maar vaak wel. Ja, kijk, medicatie, of het nou voor een antipsychoticum is, of een antidepressivum, of een anxiolyticum, wat dan ook. Het is allemaal om de scherpe randjes ervan af te halen.
Ja.
Om in sommige gevallen ook de therapie überhaupt mogelijk, hè, toegankelijk te maken.
Oké.
Okay. Als iemand zo depressief is dat hij simpelweg niet gewoon de deur niet open doet, dan kun je wel moeilijk met CGT gaan werken, maar daar kom je helemaal niet binnen.
Dus
je
nee, precies.
Het is vaak om de scherpste kantjes eraf te halen, zodat er ook ruimte ontstaat om met andere niet-medicamenteuze behandeling verder te kunnen.
Ja.
Soms werkt medicatie heel goed. Ik heb wel eens mensen gehad die dan dat nemen. Ja, ik vond het hartstikke goed. Fantastisch.
Ja.
Dan is het heel verleidelijk om te zeggen, nou, weet je wat, we gaan ermee door en we sluiten af en we gaan medicatie bij huisarts hartstikke klaar. Ja. Soms werkt dat, maar dat is natuurlijk wel lastig, want je maakt je eigenlijk afhankelijk.
Ja.
Van in dit geval dat medicament. Dus je hebt geen duurzame verandering.
Het is meer symptoombestrijding dan wat je doet misschien.
Ja, het is een extreme mate symptoombestrijding. En dus het zaak om dan wel door te pakken. Zeg, oké, nou is er dus ruimte. Laten we dat gaan doen.
Ja.
Er zijn ook mensen die zeggen, ik wil dat niet. Ik wil dit op eigen kracht. Dus ik wil zonder medicatie. In die zin zonder die storende factor.
Mm-hmm, ja.
Wil ik... Ja. Dat therapieresultaat gaan behalen. En bij een aantal mensen lukt dat ook.
Mooi. Ja, okay.
Maar
mooi.
Het kan wel, dus vrij goed.
Nee, oké. Nou, mooi. En de chronische depressie, wat is dan het verschil met een gewone depressie? De meeste mensen die raken er op een gegeven moment doorheen. Ja, gewoon, noem het maar gewoon. Maar een chronische depressie, hoor je ook wel eens, hè? Van ja, dat mensen steeds terug blijven vallen.
Ik heb de cijfers niet, maar ik geloof dat als je een eerste keer echt een depressieve episode hebt meegemaakt, ik meen dat de kans al 50% is dat je het dan nog eens meemaakt. En als je dan de tweede keer mee, dan geloof ik dat gaat het al naar 80%. Dat zijn echt ongelooflijk hoge percentages.
Wow. Ja.
En de definitie van de chronische depressie ken ik eigenlijk niet. Ik weet ook niet of die als zodanig bestaat, eerlijk gezegd. Hmm. Maar je zou wel kunnen zeggen, iemand die dus al een tweede episode heeft gehad, een flinke.
Ja.
Ja, dat de kans dat hij helemaal depressieve klachten vrij is, dat wel heel erg klein is. En dan zou je kunnen spreken van een chronische depressie.
Ja, precies.
Maar goed, dan heb je ook nog zoiets als wat ze noemden voorheen de dysthymie, de stimulusstoornis.
Oh ja, ja.
Die heb je ook nog. Ja, het lastige beetje, die wordt ook wel eens gebruikt als er wel depressieve klachten zijn. Dus dan is het misschien niet helemaal de klassificatie, maar toch ook wel ernstig genoeg. Dus ja, we moeten er een label op plakken, want het wordt niet goed. Nou, dus dat soort onechte argumenten ook nog wel eens.
Mm.
Maar dan heb je de dysthymie. En dat zou je ook als een soort chronisch verloop van niet van echt een depressieve stoornis in de engere zin des woords.
Mm-hmm.
Maar van een soort een intensiteitsgraad daaronder. Maar dan wel de hele tijd.
Ja, precies.
Dat is een beetje wat je bij een dysthymiestoornis vaak ziet.
Dus dat er altijd een soort van zwarte wolk aanwezig is. En dan af en toe een opleving, af en toe
eentje naar beneden. Ja.
Ja, precies. Want bij zo'n chronische depressie, hoe je het dan ook wil noemen, is het dan ook kenmerkend, hoewel het natuurlijk ook niet voor iedereen dan geldt, maar dat er ook periodes zijn waarin het goed gaat.
Dat kan. Ja.
Ja.
Alleen ook hier zie je dus, definieer goed.
Ja.
Wat voor jou goed is, is voor mij iets anders.
Ja.
En voor een depressief iemand zie je soms dat goed ook al is. Ja, ik zat op een 4, ik zit nu op een 5,5.
Ja, bijvoorbeeld. Oh, jouw beeld slaat een beetje vast. Ja, daar ben je weer. Ja.
Zo hè?
Ja.
Dus dat kan dan. En terwijl voor jou zouden ze zeggen, ja, ik voel me goed als ik op een 7,5 zit of een 8.
Ja, ja,
dus, precies. Nou is het, maar dat is ook prima. Want je gaat uit van wat voor die ander, hoe die ander dat beleeft.
Ja, ja, ja.
En niet hoe jij het beleeft, dat is.
Nee, klopt. Nee. Ja. Nee, klopt. Nee, zeker. Nee, dat is duidelijk. Ja, ja. Het is zo per persoon verschillend, hè, wat ik jou hoor zeggen. Er is eigenlijk geen standaard voor, geen pijl op te trekken,
Nou,
algemeen.
Het is een beetje, er zijn gemiddelden te maken.
Ja.
Alleen niemand is het gemiddelde.
Nee, precies.
Hè, dat is dus een gevleugelde uitspraak. En in die zin kun je dus gebruik maken van, ik noem maar wat, behandelingen die gebaseerd zijn op een bepaald gemiddelde.
Mm-hmm.
En vervolgens ga je personaliseren.
Ja, ja, ja.
Meer van dit, iets minder van dat, dat helemaal niet, dat helemaal wel.
Een beetje fine-tunen.
Ja, echt fine-tunen. Net zoals met de medicatie, hè. Zeg, het beste resultaat is MCGT en medicatie. Maar ja, er zijn mensen die zeggen, ik wil echt geen medicatie. Ik ben zo verslavingsgevoelig als wat. Of ik heb er negatieve ervaringen mee. Of ik heb een keer een suïcidepoging gedaan ermee. Ik doe het niet meer.
Nee.
Dan kun je niet zeggen, nou dan gaat u maar ergens als behandeling zoeken.
Ja, nee, precies. Ja,
tenzij iemand echt gewoon 150% depressief is. Maar dat laat ik even buiten beschouwing. Dan zeg je, oké, prima, doen we het zonder.
Ja.
Daarmee verder. Want iemand is wel gemotiveerd om het dan zonder medicatie.
Om eraan te werken. Ja, precies. Ja. Ja. Dus het is echt per persoon zoeken naar de beste combinatie. En ook, dat is mijn ervaring ook. En met Sven, mijn zoon, die kreeg medicijnen. En dat was even zoeken naar de juiste dosis. En overschakelen naar een andere medicijn. Eerst afbouwen en dan weer opbouwen. En dat is een lang proces om daar iets de juiste combinatie te vinden.
Ja, dat is ook bij medicatie, bij CGT ook wel, zeker medicatie. We zijn nog lang niet zo ver dat we eigenlijk van tevoren al voldoende parameters hebben om te kunnen voorspellen wat het effect zal zijn. Het zijn allemaal experimenten.
Ja, was het maar zo. Hè? Dan,
dat zou fantastisch zijn als dat is. Maar dat is niet zo. We kunnen het proberen en soms slaat het gelijk aan.
Ja.
En bij sommige mensen, dat zie je bij anderen, hebben ADHD-medicatie ook. Die blijven zoeken.
Ja, klopt. Ja.
Alles wat ertussen zit.
Ja. Kun je dan eigenlijk concluderen dat we niet precies weten hoe het brein werkt hierin? Als het zo verschillend is bij iedereen.
Ja. We weten heel veel nog niet, hè, van ons brein.
Ja.
Het is toch wel een stuk ingewikkelder dan we ooit dachten.
Mm-hmm.
En als je kijkt naar al die onderzoeken die gedaan worden met bijvoorbeeld allerlei antidepressieve middelen, medicatie of antipsychotica, dan weten we onder andere veel meer over bijvoorbeeld hoe die synapsen werken. Hè?
Ja.
Dus die informatieoverdracht van de ene dendriet naar de andere in de hersenen. Hè? Dus daar weten we al veel meer van. Maar ja, daar houdt het misschien voor op. We kunnen geen. Dat is allemaal retrospectief, zal ik maar zeggen. Hè?
Ja.
En we kunnen werken met scanapparatuur. Dan kun je wel dingen zien. Maar ja, en we hebben nog steeds niet de mogelijkheid om prospectief te zeggen, nou, dit moet je wel doen en dit moet je niet doen.
Nee, precies.
Althans niet cerebraal gezien. Misschien wel dat je zegt, nou, hier zit iets in waar ik allergisch voor ben. Oké, die valt dan af.
Ja.
Of wat ze ook wel eens we weten gemiddeld genomen dat bij dit type depressie, of bij dit type stemmingstoornis, als je het van breder zegt, past vooral dit. Dus laten we daar eens mee beginnen.
Ja.
He, dus dat soort dingen kun je dan wel op basis van gemiddelden. En vervolgens nog steeds experiment, want je weet niet hoe iemand precies zal reageren.
Precies, dat is bij alle medicijnen. Iedereen reageert anders. Ja, dus het zal misschien wel altijd een zoektocht blijven. Ja, ja.
Ik denk het wel.
Ja.
Je kunt het misschien wel steeds meer verfijnen. We weten steeds iets meer.
Ja.
Maar ja.
Ja, precies. En als je dan.
Ik zeker.
Ja. Wat is volgens jou het verschil van een depressie met een burn-out? Want je hoort heel vaak dat mensen in een burn-out zitten. En het lijkt er heel erg op, is mijn ervaring in ieder geval. Maar wat is volgens jou het verschil?
Wat ik denk, wat ik vaak zie is dat mensen beginnen met een burn-out en als ze maar lang genoeg ermee doorgaan, dan kunnen ze uiteindelijk in een depressie terechtkomen.
Ja, ja.
Alsof dat dus nog, dat je nog wat dieper zakt. En dat dan misschien wel bijvoorbeeld dat overweldigende gevoel van futloosheid. Van het heeft allemaal geen zin meer.
Ja.
Het leven heeft geen zin meer. Dat je dan eigenlijk al in die depressieve hoek zit.
Mm-hmm.
Terwijl iemand die een burn-out heeft, die afgebrand is, die denkt, oh man, het lukt echt niet meer. Maar misschien, dit lukt me niet meer op werkgebied.
Ja.
Of ja. Het lukt me niet meer privé als daar heel veel gebeurt. Want dat kan natuurlijk ook, hè, dat je dan ook, dat is niet alleen een werkgebied.
Nee,
dus dat het precies. Bijvoorbeeld nog wat gefocust is. Dat mm-hmm. iemand nog wel zegt, ja, man,
ja,
ik ben echt helemaal toast. En ik kan nog maar goed als ik dan naar buiten ga. Of ik ben even met vrouw en kinderen of wat dan ook. Of thuis, dan ga ik even, voel ik me beter.
Ja, ja.
Wel depressieveling, echt een depressieveling, die voelt zich nergens beter.
Nee, klopt. Is het dan
allemaal slecht en verkeerd.
Burn-out, is het dan meer overprikkeling? Dat het een langdurige overprikkeling is bijvoorbeeld? Of heeft dat...
Ja, misschien op een bepaalde manier wel.
Ja.
Kijk, wat ik vaak zie in mensen bij een burn-out, dat zijn nogal perfectionistisch ingestelde mensen. En die kunnen heel moeilijk om bijvoorbeeld te zeggen, nee.
Ja.
Of nu niet, of later.
Ja. Ja.
Dus het gaat maar door. Ja,
dan kun je constant over je grenzen gaan. Ja,
ja. Ja, maar één potje energie per dag. Maar als iemand, dat is 100%. Dan moet alles uit. En als iemand denkt 100% nodig te hebben voor werk, en 100% voor thuis, en 100% voor de hobby, dan is het heel snel afgelopen.
Ja, dan gaat het inderdaad heel snel mis. Het is inderdaad meer niet zozeer overprikkeling, want dat is een beetje passief, zou je kunnen zeggen. Maar constant over de grenzen heen gaan, dat is iets anders.
Ja, en misschien kun je het uiteindelijk vertalen in overprikkeling. Cerebraal misschien wel, hè?
Ja.
Maar ik zie wel vaak dit soort persoonseigenschappen. Hè?
Ja, begrijp ik. Ja. Moeilijk nee kunnen zeggen, ja.
Moeilijk grenzen eigenlijk niet trekken, maar doorgaan. Bang zijn dat anders dan, hè, dat er sociale angst komt erbij. Als ik het niet doe, dan denken ze dat.
Bijvoorbeeld.
En dus ga ik maar weer.
Ja.
Het is hardnekkig.
Ja, zeker. Ja, het is... Ja, het zijn pittige dingen als je het overkomt, hè? Burn-out of depressie of wat het dan ook is.
Is ook zo. Ja, ja. Ik heb, als ik met mijn cliënten bezig ben, denk ik, nou, ik ben blij dat ik aan deze kant zit.
Ja, geloof ik.
Want
ja.
Als ik dat zo hoorde, ja, dat kun je bijna niet voorstellen als je het niet meemaakt.
Nee, nou,
klopt. Wel een beetje, maar dat kan je keer 100 of keer 1000.
Mm-hmm, ja, precies. Nou, ja. Dat wil je eigenlijk ook niet meemaken.
Nee, dat lijkt me
niet. Nee, precies, nee. En als je nou een depressieve iemand, hè, die heeft vaak een gezin om zich heen, broers, zussen, vader, moeder, of misschien is hij zelf wel vader of moeder.
Ja.
Wat heb jij een tip voor de mensen om zo iemand heen? Dus de broers, zussen, vaders, moeders of kinderen.
Hoe dan op te reageren? Ja.
Oh. Ja.
Ik zag die vraag. Dat vind ik lastig. Nou, misschien laat ik eens beginnen even vanuit mijn eigen rol als therapeut. Hè? Mm-hmm. Als je dan iemand spreekt en de depressieve klachten en je praat wat verder en je komt er inderdaad achter dat iemand getrouwde kinderen heeft of wat dan zo, in een systeem zit.
Ja.
Wat we te weinig doen, is dat systeem betrekken.
Ja, dat is mijn ervaring ook, ja.
Ja, hè? Ja. En dat zie je vaak dat iemand... Ik doe dat zelf ook, overigens. Mm-hmm. En soms is dat ook, moet dat vooral doen.
Ja.
Want soms zie je dat het systeem precies het tegenovergestelde doen wat goed is.
Ja.
En dan denk je, nou, eerst maar eens even eruit, eerst even 1-op-1 enzovoort. Maar op het moment dat systeem er is, heeft ook invloed op die persoon.
Precies.
Dus op het moment dat al broers is, komt allemaal goed, joh, het komt goed. Dat kan op zich wel werken.
Mm-hmm.
Op zekere hoogte. Maar als iemand aan het doorgaat en zegt, ah joh, iedereen is wel een beetje, heeft wel eens een dipje. Dus kom op, aan de bak, aan de slag.
Ja.
Ja, dat werkt niet.
Nee,
dat werkt echt niet. Nee. Dus dan is het zaak dat je die mensen uitziet, bijvoorbeeld een dwangstoornis ook. Hè? Mensen die zeggen, ja goed, weet je wat, ik ga helemaal mee, want ik krijg zoveel gedoe en ik wil er graag helpen. Werk averechts. Dus wat je moet doen is, haal die mensen in de kamer.
Ja.
Zeg, neem je, hè, als iemand neem je vriend, vriendin, moeder, wie dan ook, neem die eens mee.
Ja, ja.
Dan kunnen we het eens even hebben over wat zij doen en wat jij doet en wat jouw behoefte eigenlijk is. Want daar heb je het eigenlijk nooit over. Dat weten ze helemaal niet. Dus vanuit die, denk ik, vooral naar binnen halen.
Mm-hmm.
Zorg dat ze in die kamer zitten en zorg dat ze erachter komen. Oh, dit is er aan de hand. Of, ja. Oh, dit vind je eigenlijk. Want daar wordt vaak ook niet over gesproken.
Nee, klopt. Nee,
metacommuniceren klopt. Is toch vaak afwezig.
Ja, klopt. Ja, wat ik ook heb gemerkt, Sven die werd depressief toen hij 16 was.
Ja.
En op een dag werd hij 18. Die 16, 17-jarige leeftijd, ik mocht overal mee. Sven vond dat toen ook goed. Maar zijn 18e verjaardag, van de een op de andere dag, mocht ik nergens meer mee. Toen kon hij dat ook tegenhouden, heeft hij ook wel gedaan. Dat is een heel ander verhaal. Maar dan ook vanuit de therapeuten zelf wordt er niet naar het systeem geïnformeerd. Want het moet met toestemming van de cliënt uiteraard.
Ja. Ja.
En als die daar geen toestemming voor geeft...
Dat klopt. Dan heb je een probleem. In ieder geval, dan kom je dus niet zomaar binnen.
Nee,
alleen dan vind ik wel, als therapeut... ga je dan in gesprek van, waarom eigenlijk niet?
Mm-hmm.
Nou ja, dan heb je een 18-jarige. Dat is wat anders dan een 28-jarige.
Ja.
Die zijn eerder genegen om te zeggen, nou prima, neem wel eens mee. 18-jarige zijn... Maar kun je het daar niet over hebben? En dan kun je ook zeggen, ja, wacht eens even. Ik kunnen wel misschien een andere route. Hè? Als het dan niet in de kamer zelf is. Ja, laten we dan iets opstellen wat je toch kunt geven. Zodat mensen toch geïnformeerd zijn erover, over het een en ander. Dus dan betrek je ze op afstand.
Ja, duidelijk.
Kan ook nog.
Ja, zeker. Ja.
Maar dat is inderdaad heel erg, vind ik ook wel de insteek van je therapeut. Hoe systemisch ben je? Dan hoef je geen systeemtherapie te geven. Dat gaat
nee, maar het hoort er wel bij, hè? Het systemisch denken. Ja, precies.
Mensen, de meeste mensen die we kennen leven niet in een vacuüm of in een bubbeltje.
Nee,
sommigen
precies.
Wel, maar de meeste niet.
Ja, klopt. En je hebt het nu vanuit jouw therapeutenrol gezegd, hè, van een tip van, nou ja, haal ze erbij.
Ja.
Kun je ook een tip geven vanuit... Als mens zijnde, hè? Dat je het systeem zelf in gedachten neemt. Van, nou, stel je voor, hè, jij kent iemand met depressie. En wat zou je dan als omgeving kunnen doen voor die persoon? Je hebt al wat dingen genoemd van, nou ja, het kan werken. Hè, van, het komt goed. Maar het kan ook averechts werken.
Heb jij misschien... In ieder geval niet bagatelliseren, niet kleiner maken.
Nee,
wat het is.
Nee.
Dat gebeurt nog wel eens. Ja, wat zou je dan doen? Wat zou ik doen? Ik zou... Hoe moeilijk ook, maar aanwezig blijven. Niet er bovenop per se.
Nee, precies.
Maar betrokken, beschikbaar, aanwezig. Blijven vragen, hoe is het vandaag? Of, hoe zit je nou in je vel?
Ja.
Dat iemand ook blijft zien, bijna of hij nou wil of niet. Er zijn mensen bij me die er voor me zijn.
Ja.
Want mensen die depressief zijn, ja, die trekken zich ook terug. Mm-hmm. En die kunnen zich ontzettend eenzaam gaan voelen. Bijvoorbeeld veel eenzamer dan dat... eigenlijk zouden voelen.
Ja, begrijp ik.
Dat is denk ik wel een hele, zou ik zelf menselijk wijs ook doen.
Ja, dat was ook mijn insteek. Maar op een gegeven moment, het heeft natuurlijk 6 jaar geduurd dat Sven bij mij was.
Ja.
En dat was voor mij ook daarna een valkuil. Om dat te blijven doen, om dan mezelf te verliezen. Dus het is heel lastig om daar grenzen in te stellen. Dus ik begrijp jouw tip heel goed. En het is ook absoluut mijn insteek geweest. Ik heb ook heel veel gedaan.
Ja.
Maar dan is het heel lastig om daar op een gegeven moment, wat ik zeg, jezelf niet kwijt te raken.
Precies. Want je bent natuurlijk niet een willekeurig iemand.
Nee, het is...
Je bent
het is
een,
weet je? Precies.
Het is je eigen kind.
Dat is heel moeilijk om dat los te laten.
Ja, dan gaat natuurlijk je emotionele kant ook veel meer in meespelen. En hoe mooie emoties ook zijn, ze kunnen zo'n enorme slechte raadgever zijn.
Ja.
Ze zijn er wel.
Precies.
Ja, dat is ook zo.
Dus altijd ook daar weer zoeken naar de juiste combinatie in feite.
En daarom vind ik het ook zo belangrijk dat mensen ook... Ik geloof dat het nu gemiddeld 10 jaar duurt voordat iemand daadwerkelijk hulp gaat zoeken.
Wauw.
Bij klachten. Ja. En dat is misschien wel iets minder geworden hoor. De afgelopen jaren. Je ziet dat het taboe op psychische problemen wel wat aan het afnemen is.
Ja.
Maar het is er nog steeds wel.
Ja, klopt.
En dan denk ik, oh man, je moet dat waar mogelijk uit die taboesfeer houden. Dit is gewoon wat er gebeurt. Iedere cliënt die komt, iedere persoon, dat zijn ook mensen. Als mensen bezig zijn met angstbehandeling of depressiebehandeling, zeg je bent ook ambassadeur hiervoor.
Ja, wat goed.
Als je kunt zeggen, mensen zeggen, ik laat maar niet zeggen, mijn werk. Nee, laat ik het thuis maar niet zeggen. Nee, doe maar niet. Nee. Beter met... Ja, kun je wel doen, maar dan wordt het nog lastiger.
Ja,
klopt. Dan moet je dus een soort van tweede leven ernaast gaan houden. Dat je depressief bent of angstig bent.
Ja.
Ga het vertellen. Zeg het. En je hoeft niet op Markt of in Hyde Park Corner hoef je niet te gaan staan.
Nee, precies.
Zo, ben ik. Maar zeg het tegen een baas, tegen een leidinggevende, tegen collega's, thuis. Dit is waar ik mee worstel en ik ben ermee bezig. En ik merk dat ik dit nodig heb of dat ik dagzoek of wat dan ook.
Ja, mooi.
Dat vind ik, dat is soms... En natuurlijk kies je wel je mensen uit. En als je een baas hebt waar je denkt, ja, dat is zo'n lulde behanger, dat doe ik niet, dan doe je het niet.
Nee.
Dan ga je misschien wel naar de HR-man of vrouw.
Ja, bijvoorbeeld, of de vertrouwensarts of whatever.
Kan ook. Ja. Maar dat mensen, nou ja, is ook omdat mensen dan veel beter, die krijgen een context aangereikt. Die denken, dus als jij zo en zo doet, dan heeft dat daar mee te maken.
Ja, precies.
Ah, dan snap ik het. Dan is het dus niet, goh, wat een vervelende vent is dat.
Nee. Dan weet je wat er speelt.
Zo lekker, maar, precies.
Ja,
dus je maakt het veel, je creëert begrip, waardoor je ook een prettigere interactie kunt maken.
Ja, zeker. Nou, dat is ook precies de reden waarom ik dit boek heb geschreven.
Ja,
om juist, wat ik zeg in de introductie ook. Er is gelukkig veel aandacht in de media voor mensen met depressie en suïcidale gedachten. Maar wat minder voor de mensen eromheen. Hè, de ouders en de broers en zussen en wie er maar mee te maken heeft. En dat is precies de reden wat jij zegt. Kom ermee naar buiten, want... Ja, het is ook lastig om dat te vertellen bij een kopje thee met een vriendin of zo. Dus ik doe het wel, maar het is niet voor iedereen even vanzelf. En ook niet iedereen wil er naar luisteren.
Nee, maar dat is ook zo. Alleen daar kom je, tenzij het van tevoren weet, als je het niet weet, kom je er maar op één manier achter. En dan kan het zijn dat je een blauwtje loopt.
Ja.
Dat kan.
Ja.
En het kan zelfs nog zo zijn dat het een blauwtje lijkt en iemand anders dan later toch nog terugkomt.
Ja, precies. Ja.
Want ook die ander is maar mens en die ziet me gewoon, wow, er komt iets op me af. Of misschien heeft die ander eigenlijk ook stiekem had nooit verteld. Maar misschien ook wel daar last van.
Ja, precies. Ja. Nou, dat is heel mooi wat je zegt. Van, je kunt er ook altijd op terugkomen. Want zoiets, als je dat vertelt. Nou, ik heb ook wel gemerkt dat bij sommigen komt dat binnen. Van wow, dat wist ik helemaal niet. En die moeten daar ook echt even van bij komen. Dat begrijp ik heel goed.
Ja.
En het is heel mooi inderdaad. Ja, je kan er later nog eens een keer op terugkomen. Van, jeetje joh, kan ik iets voor je doen of zo? Hè? Dan, ja, precies.
Bijvoorbeeld, ja.
Ja, mooi.
Dat is, ik denk dat het echt ontzettend belangrijk is.
Ja, om daarmee te komen.
Dat mensen niet ook daardoor nog eens nog verder in de rat komen.
Precies. Ja, dus
dat is al lastig genoeg. Moet je nagaan dat je dat ook energie moet gaan steken in dat vooral mensen niet mogen weten. Ja,
Nee, maar wees er open over inderdaad. Ja, nee, hele goede tip, Stijn. Dank je wel. Ik wil je ook heel erg bedanken voor dit gesprek. En het was leuk je weer te spreken.
Graag gedaan. Vond ik leuk.
Goed zo.
Ja, precies.
Nou, ik hou je graag op de hoogte over het verdere verloop van het boek. En heel erg bedankt. En ik wens jou een hele fijne dag nog.
Insgelijks. Dank je
wel. Goed zo, dank je wel. En tot ziens, hè. Daar.
Ja, dag.
Nou, dank je wel weer voor het luisteren. En nog even een paar belangrijke dingen voordat ik afsluit. In het interview met Stijn noemde ik al mijn boek... Dat heb ik inderdaad geschreven over mijn verhaal als moeder van een depressief kind. Ook Stijn heeft daar een klein stukje in meegeschreven met zijn visie, zijn tips. Je kunt het eerste hoofdstuk gratis lezen op mijn website op www.gezondeliefde.nl/boek. En het is ook mijn missie om zoveel mogelijk mensen hiermee te bereiken, omdat er heel veel mensen zijn die van dichtbij een depressie meemaken. Dus als je iemand kent die dit meemaakt, stuur dan bijvoorbeeld deze podcast door. Dan heb je vragen of suggesties, dan hoor ik ook heel graag van je. Stuur me dan een berichtje via mijn website www.gezondeliefde.nl. En de volgende keer praat ik over grenzen aangeven. Hoe moeilijk ik dat vond met een puber die, volop in de puberteit zit en al moeite heeft om nee te accepteren. En een moeder, ik dus, die blij was met elke stap die hij zette en daarom zo moeilijk vond om nee te zeggen. Heel graag tot de volgende keer.